Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten en ook de luisteraars thuis. Allemaal van harte welkom in deze eredienst. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor u. Een drietal verblijdende mededelingen. In het gezin van broeder en zuster Marcel en Anneleen IJzerman is op 27 november, jongsleden, een dochter geboren. Haar doopnamen zijn Elise Jiditja en haar roepnaam is Elise. Zij wonen in Zuid-Zeuven. Verder in het gezin van broeder en zuster Freddy en Marian Bouwman op 30 november, jongsleden, een zoon is geboren. Zijn doopnamen zijn Jonathan Josia en de roepnaam Jonathan. En zij wonen in Zuid 3. Verder in het gezin van broeder en zuster Dirk en Wieke Malda op 2 december, jongsleden, een zoon geboren is. En zijn doopnamen zijn Egbert Christiaan en zijn roepnaam is Chris. En zij wonen in Zuid 2. Van deze plek allemaal van harte gefeliciteerd met jullie kinderen. Binnengekomen met beleidensattestatie van de Gereformeerde Kerk te Aduard, broeder Robert Reitsma, en met beleidensattestatie van de Gereformeerde Kerk te Zuidhoorn, zijn echtgenote zuster Marianne Reitsma Heikoop. Zij woont Klarendalseweg 437 en dat is Noord 5. Dan is de kerkraad blij om u mee te delen dat zuster Lydia Harthoorn en broeder David Rezaï, beleidend lid van de Gereformeerde Kerk van Zwolle Centrum, van plan zijn te trouwen. Zij wilden hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 10 december aanstaande om 7 uur 's avonds in de Koningskerk te Zwolle Zuid. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Hag te Zwolle Zuid. En deze mededeling had vorige week ook al gedaan moeten worden, maar dat is helaas niet gebeurd. Daarom zal alleen vandaag deze mededeling gedaan worden. De kerkraad heeft voor de vervulling van 3 vacatures voor het ambt van ouderling in gemeentedeel Zuid de volgende 4 broeders kandidaat gesteld. Arjan Almekinders uit Zuid 7, Jan Buitenhuis Zuid 5, Mario Karsijns Zuid 10 en Jos Meijering uit Zuid 10. De verkiezing zal, zo de Heere wil, plaatsvinden op zondag 19 december aansluitend aan de morgendienst. Door het samenvallen van een aantal activiteiten op 12 december in en rond de Koepelkerk, namelijk de kerstmarkt en het 's middags openstellen van de kerk voor gasten, is deze datum achteraf gezien niet zo geschikt om het heilige avondmaal te vieren. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe datum. U zult het tijdig vernemen. De collecte is vandaag bestemd voor Villa Klarendal. Er wordt van harte bij u aanbevolen. In deze morgendienst zal voorgaan dominee Snip en in de middagdienst dominee De Haan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Nogmaals hartelijk welkom. We willen nu met elkaar zingen opwekkingslied 219. Opwekkingslied 219, we doen dat staande. nu uit dat we afhankelijk van de Heer zijn met de woorden: onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En de Heer groet u met de volgende woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. U kunt nu gaan zitten. We willen nu vervolgens met elkaar zingen Psalm 105, de verzen 1 en 2. Psalm 105, de verzen 1 en 2. Gebed. Vader in de hemel, dank dat we hier als deel van uw kinderen op aarde mogen samenkomen op deze bijzondere dag, deze eerste dag van de week. Heer, wij danken u dat we u mogen kennen uit de werken van uw hand. U bent een machtig God, de schepper van de hemel en aarde. We hebben ook aan het begin van deze dienst hebben we onze afhankelijkheid van u uitgesproken. Elke dag zijn we in uw hand. En we danken u dat we u mogen kennen als een God, een almachtig God, de schepper van hemel en aarde, maar ook als de God die alle dingen regeert. Ook ons eigen persoonlijke leven. Vader in de hemel, we mogen telkens weer tot u naderen in gebed. Elke dag opnieuw. En zo doen we dat ook als we hier als gemeente van Jezus Christus samenkomen, u aanroepen. Want dat wilt u horen van uw kinderen, dat ze tot u naderen in gebed. Vader, we danken u voor het geschenk van uw woord, dat we u daardoor mogen leren kennen, steeds beter in de loop van ons leven. Geef dat we mogen groeien in de kennis van uw woord. En wilt u ook geven dat we telkens weer onze toevlucht nemen tot Jezus Christus, om wie het ook gaat in uw woord, die enige naam die geopenbaard is onder de hemel, waardoor mensen voor eeuwig gered kunnen worden. Vader in de hemel, we danken u dat we ons aan hem verbonden mogen weten, hij die op aarde kwam. We mogen in de loop van het jaar ook aandacht geven aan de christelijke heilsfeiten. Zo, we mogen ook nu op deze tweede Adventszondag hier samenkomen. We mogen aandacht geven aan het evangelie van Jezus Christus, dat ook tot ons komt in de boeken van het Oude Testament. Vader in de hemel, geef zo uw zegen over heel deze kerkdienst. Geef dat we verwondering toenemen over uw grote werken die u hebt geopenbaard in uw woord. Vader, wilt u de kerkdiensten van vandaag zegenen in het kerkgebouw, in trouw in uw woord. Wilt u alle kerkdiensten in trouw in uw woord zegenen in het land en ook daarbuiten. Wilt u ook door uw Heilige Geest het geloof werken en versterken. We hebben dat allemaal nodig. Telkens weer de versterking van ons geloof. Wilt u zo'n rijke kerkdienst geven tot lof van uw naam en tot opbouw van ons geloof. Hoort u zo ons gebed in de naam van Jezus Christus die kwam en die komt. Amen. We gaan nu een kinderlied zingen, Hij Alleen. En daarna kunnen de kinderen van groep 1 tot en met 3 naar de kinderbijbelklas gaan. Dus nu het kinderlied Hij Alleen. We gaan nu met elkaar een gedeelte lezen uit het eerste Bijbelboek, uit het boek Genesis. Genesis 18, de versen 1 tot en met 15. Genesis 18, de versen 1 tot en met 15. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoordde: Wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent naar Sara. Vlug, zei hij, 3 schepel fijn meel. Maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara uw vrouw? Vroegen ze hem. Daar in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen: Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar was, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham: Waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara: Ik heb niet gelachen. Maar hij zei: Ja, je hebt wel gelachen. Laten we nu met elkaar zingen van Psalm 71. Psalm 71, het 8e, 9e en 13e vers.
Thank you.
preek zal gaan over Genesis 18, de versen 13 en 14, waar we lezen: toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. In aansluiting op de preek willen we met elkaar zingen gezang 78, de versen 1, 2, 3 en 4. Dus gezang 78. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, waarvoor bent u hier vanmorgen samengekomen? U bent hier gekomen om God te prijzen. U bent hier ook gekomen om tot God te bidden. Verder bent u hier gekomen om uw gaven te geven, om de Bijbel te lezen en naar de verkondiging van de Bijbel te luisteren. Wat een groot voorrecht om in vrijheid te kunnen samenkomen. In het verleden werden christenen om hun geloof vervolgd en zo gebeurt er ook in onze tijd. Het is van groot belang wanneer je onder de beschermende hand van de overheid kunt samenkomen. Tijdens de kerkdiensten bidden we dan ook regelmatig voor de overheden, dat zij het ons mogelijk mogen maken dat we in vrijheid kunnen samenkomen. De apostel Paulus gaf eens aan Timotheus de opdracht om te bidden voor alle koningen en gezagsdragers, opdat de gelovigen rustig en ongestoord konden leven in alle vroomheid en waardigheid. Het is iets heel bijzonders wanneer we samen aandacht, jong en oud, kunnen geven aan het woord van God. De Bijbel, het woord van God. Een grote geschenk van God. Dat we uit de hand van God hebben ontvangen. Al die boeken van de Bijbel die vormen zo'n opmerkelijke eenheid. Het is van grote betekenis wanneer iemand in aanraking komt met het woord van God. Wat een voorrecht is het wanneer je ouders mag hebben die je over de Bijbel vertellen. Wat een voorrecht is het wanneer je met je ouders naar de kerk kunt gaan om de Bijbel te horen uitleggen. De verkondiging van het woord van God is van groot belang. Waarom? Omdat de Heilige Geest mensen geloof geeft door middel van de verkondiging van het woord. De Bijbel is dan een geschenk van God, maar het geloof is ook een kostbaar geschenk van God. En de Heilige Geest die versterkt het geloof door de verkondiging van het woord van God. Die versterking die je telkens weer nodig hebt. Ook al heb je zoveel dingen in je dagelijkse leven om je mee bezig te houden. Ook al kunnen veel dingen je leven niet makkelijk maken. Steeds weer je te blijven concentreren op wat God je heeft bekendgemaakt. En op de eerste dagen van de week komen we dan samen als gemeente van Jezus Christus om de Bijbel te openen. Belangstelling voor het woord van God is op haar plaats. Jezus zei eens tegen zijn aanhangers: let goed op hoe jullie luisteren. Inderdaad, hoe luister je? Luister je met belangstelling? Maria, de zus van Martha, toonde belangstelling voor het spreken van Jezus. Ze zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar zijn woorden. De Emmausgangers zeiden tegen elkaar dat hun harten brandden toen Jezus onderweg met hen sprak en de schriften voor hen ontsloot. De Joden in Berea luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie. Het is maar waar je belangstelling naar uitgaat. Op deze zondagmorgen kunt u opnieuw luisteren naar de verkondiging van het woord van God. Deze morgen gaan we aandacht geven aan enige woorden die de Heer sprak tot Abraham. De verkondiging van het woord van God heeft vanmorgen als thema: je kunt aan op wat God zegt. En dan gaan we naar wat je niet mag doen, in tweede plaats wat je mag geloven en tenslotte wat je mag verwachten. Je kunt aan op wat God zegt. allereerst wat je niet mag doen, in de tweede plaats wat je mag geloven en tenslotte wat je mag verwachten. Gemeente, in ons teksthoofdstuk is sprake van een verschijning van de Heer aan Abraham. En toen Abraham in de ingang van zijn tent zat, zag hij plotseling drie mannen. En hij richtte zich tot een van die mannen met verzoeken om hem niet voorbij te gaan. En Abraham liet die mannen weten dat hij wat water voor hen zou laten halen, zodat ze hun voeten konden wassen. Abraham zou hen ook iets te eten brengen, zodat ze weer op krachten konden komen. De mannen gingen op de uitnodiging van Abraham in. Abraham gaf toen zijn vrouw Sara opdracht om brood klaar te maken. Hij zocht een mooi kalf uit en gaf het aan zijn knecht die het klaarmaakte. Hij nam boter en melk en zette dat met het gebraden kalf aan de drie mannen voor. En ze vroegen hem waar zijn vrouw Sara was. Een van die mannen zei tegen Abraham dat zijn vrouw over een jaar een zoon zou hebben. Het was de Heer die deze woorden sprak. Sara hoorde wat de Heer zei. Nu waren Abraham en zijn vrouw Sara al oud. En zoals we lazen, de jaren dat een vrouw onvruchtbaar is, lagen al ver achter Sara. Sara lachte in zichzelf. En ze vroeg zich af of de liefde voor haar nog weggelegd zou zijn. Ze was immers verwelkt terwijl Abraham al oud was. In onze tekst stelt God aan Abraham een vraag. God vroeg Abraham waarom Sara lachte. En waarom ze zich afvroeg of ze op haar leeftijd nog wel een kindje ter wereld kon brengen. Nu, gemeente, wat blijkt uit de woorden van onze tekst? Wat blijkt hieruit? Hieruit blijkt dat God wist dat Sara in zichzelf gelachen had. Het was de alwetende God niet ontgaan dat Sara in zichzelf gelachen had. Door in zichzelf te lachen gaf Sara blijk van haar ongeloof. Hoe kon zij een kind krijgen? Dat was volgens haar volstrekt onmogelijk. Ze had in de afgelopen tijd nooit een kind kunnen krijgen. Ze was immers onvruchtbaar. Volgens haar was het er ook ondenkbaar dat ze over een jaar een kind zou hebben. Ze verwierp het spreken van God in ongeloof. In de woorden van onze tekst wijst God Abraham op het ongeloof van zijn vrouw. In het verleden had Abraham zelf blijk gegeven van het feit dat hij geloofde wat God tot hem zei. God gaf hem eens de opdracht om naar de hemel te kijken en de sterren te tellen als dat voor hem mogelijk zou zijn. En daarna verzekerde God hem dat het zo zou zijn met zijn nakomelingen. Toen God hem die toezegging gaf, verwierp Abraham die belofte niet in ongeloof. Hij geloofde wat God hem had gezegd. En toen Abraham 99 jaar was, zei God tegen hem dat hij hem bij zijn vrouw een zoon zou geven. En daarna boog Abraham zich diep neer en lachte. God zei welke naam de zoon van Abraham en Sara moest ontvangen. Hun zoon moest de naam Isaak ontvangen. Nu, was het lachen van Abraham een bewijs van zijn ongeloof? Ging Abraham zich ook te buiten ongeloof, zoals Sara zich later daaraan schuldig maakte? Toch zullen we het lachen van Abraham niet moeten uitleggen als een uiting van ongeloof. Het lachen van Abraham gaf juist blijk van zijn vreugde. Abraham heeft de toezegging van God niet in twijfel getrokken. Daarop wijst apostel Paulus in zijn brief aan de christenen in Rome. Hij schrijft in die brief dat Abraham niet twijfelde aan de belofte van God. Hij verloor zijn geloof niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machten was te doen wat hij had beloofd. Abraham geloofde dus wat God tot hem zei. Zijn vrouw Sara verwierp in ongeloof wat God zojuist naar voren had gebracht. Nu, gemeente, later maakte haar ongeloof plaats voor geloof. Dat lezen we in de brief aan de Hebreeën. In die brief lezen we over het geloof van Sara. Door het geloof ontving ze, hoewel ze onvruchtbaar was, gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. In onze tekst is sprake van het ongeloof van Sara. Zag het niet mogelijk dat ze een kind kon krijgen. Ze hechtte geen geloof aan het spreken van God. Later, veel later, hechtte de priester Zacharias geen geloof aan wat de engel Gabriël tot hem zei. Zacharias was getrouwd met Elisabeth. Ze hadden geen kinderen omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En toen engel Gabriël en Zacharias verscheen, waren Zacharias en zijn vrouw al op leeftijd. De engel zei tegen Zacharias dat zijn vrouw hem een zoon zou baren en dat hij zijn zoon de naam Johannes moest geven. En dan, hoe reageerde de priester op wat de engel hem had te kennen gegeven? Hij vroeg aan de engel hoe hij kon weten of dat waar was. Hij was immers al een oude man en zijn vrouw was ook al op leeftijd. En daarop wees de engel Zacharias op zijn ongeloof. En omdat de priester geen geloof hechtte aan de woorden van de engel, zou de priester stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop in vervulling zou gaan wat de engel de priester had toegezegd. Dus Zacharias trok evenals Sara in twijfel wat respectievelijk God en engel tot hen zeiden. En ze hadden dat niet mogen doen. Ze achten het niet mogelijk dat kon gebeuren wat door God en de engel was gezegd. Nu, gemeente, komt het er niet op aan dat je gelooft wat God zegt? Is dat voor ons ook niet van groot belang in onze tijd dat we aanvaarden wat God tot ons spreekt in zijn woord? Dat we geen vraagtekens plaatsen bij wat de Bijbel ons meedeelt, maar dat je geloof aanvaardt wat de Bijbel je meedeelt. Veel mensen tegenwoordig zetten vraagtekens bij wat in de Bijbel staat geschreven. Ze geloven bijvoorbeeld niet wat de Bijbel zegt over het scheppingswerk van God. Het is mogelijk mensen niet geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan. Mensen kunnen van mening zijn dat met de dood alles afgelopen is. Dood is dood. Ze kunnen het bestaan van het hemel en een hel in ongeloof verwerpen. Verder is het mogelijk dat mensen niet geloven dat Jezus Christus een keer terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En nu is het Satan er juist om te doen dat mensen de Bijbel in ongeloof verwerpen. Als je de Bijbel niet aanvaardt als het betrouwbare woord van God, zo zegt de Bijbel zelf, leef je als een geestelijk blinde. Satan is erop uit om twijfel in je hart te strooien. Hij vindt het fijn wanneer je jezelf afvraagt of het allemaal wel waar is wat er staat beschreven. En zo beleiden we de catechismus dat hij niet ophoudt om je aan te vechten. Hij wil niets liever dan dat u, jullie jongens en meisjes en ikzelf in twijfel trekken wat de Bijbel zegt. Het is onze roeping om ons tegen hem te verzetten. Dat we ons niet kritisch opstellen tegenover het spreken van God in zijn woord. Het komt aan op een waar geloof. En zo treffen ze een prachtige definitie aan van het waargeloof in de Heidelbergse catechismus. Want een waar geloof, zo beleiden we in de catechismus, is onder meer een stellig weten, waardoor we alles voor betrouwbaar houden wat God ons in woord geopenbaard heeft. Dus altijd buigen voor het gezag van dat woord van God. Zijn woord. Ook al begrijpen we het vaak niet hoe het allemaal kan, maar God heeft gesproken en daar ja en amen op zeggen. Dus, wat mag je niet doen? Je mag niet in ongeloof verwerpen wat God heeft bekendgemaakt. Maar dan nu, wat mag je nou dan geloven? Nu, gemeente, we mogen geloven dat God een almachtig God is. Inderdaad, Hij, die almachtig God, was in staat de hemel en de aarde te maken. Hij heeft de mens geschapen, de mens, dat ingenieuze schepsel van God. Veel wetenschappers zich mee bezighouden met het onderzoek van de mens. De schepper van dieren en planten. De schepper van de zon, de maan en die ontelbare sterren. Het was voor hem niet onmogelijk om dat alles te doen. En zo komt het ook hier weer aan op geloof. Prachtig ook weer omschreven in de brief aan de Hebreeën. Door het geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Voor de almachtige God was het er ook niet onmogelijk dat Abraham en Sarah een kind zouden krijgen. In onze tekst stelt God de volgende vraag: is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? En wanneer Sarah dat besefte, dan had ze geen reden om in zichzelf te lachen om wat God tot Abraham zei. Sarah achtte het kennelijk onmogelijk dat ze een kind kon krijgen. Voor de almachtige God was het echter mogelijk dat ze een kind zou krijgen. Voor God was het ook mogelijk dat Hij aan Abraham in menselijke gedaante verscheen. Voor God was het mogelijk dat twee engelen in menselijke gedaante verschenen. Uit Genesis 19 blijkt dat twee van die drie mannen engelen waren. Wel nu, de Bijbel is het boek van Gods almacht. Hij maakte het mogelijk dat Israëlieten door de Rietzee gingen over droog land. En Hij maakte het mogelijk dat zijn geschapen wereld van dag tot dag voortbestaat. Hij voorziet veel mensen en dieren van eten en drinken. Niet lang geleden hebben we God gedankt voor de arbeid en het gewas. Hij zond de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea naar een meisje dat Maria heette. En engel zei tegen Maria dat ze zwanger zou worden en een zoon zou baren, dat ze hem de naam Jezus moest geven. En dan die vraag van Maria: hoe is dat mogelijk? Ze liet engel weten dat ze nog nooit gemeenschap met een man had gehad. En daarop zei de engel dat de Heilige Geest over Maria zou komen. De kracht van de Allerhoogste zou Maria als een schaduw bedekken. Maria kreeg van de engel te horen dat haar familielid Elisabeth zwanger was van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Elisabeth was in de zesde maand van haar zwangerschap, ook al hield men haar voor onvruchtbaar. En dan komt het. De engel zei tegen Maria dat voor God niets onmogelijk was. Is er ook maar iets wat voor God niet mogelijk is? En hoe reageerde Maria op wat de engel daarvoor bracht? Lachten ze toen ook in zichzelf, zoals in Sarah deed, van nou, hoe kan dat nou? Was ze van mening dat het onmogelijk was dat ze een kindje zou krijgen zonder de medewerking van een man? Nee. Ze geloofde wat de engel tegen haar zei. En ze gaf te kennen dat ze de Heer wilde dienen. Ze sprak de woorden: laat het met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Maria reageerde dus anders dan Sarah. Geloven dat God een almachtig God is. En daarom komt het voor ons allen aan. Zo'n God mogen wij hebben, kinderen van die almachtige God, mogen u, jullie jongens en meisjes en ikzelf zijn. Wat een wonder. Wat rijk. Is er ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Geweldig. Wat bemoedigend. Zo'n God mogen we hebben. Met hem door het leven gaan, elke dag opnieuw. Die almachtige God die alles van ons af weet. Maar die ons ook kan helpen. Zeker hij leidt ons leven. Ons leven kan door diepe dalen gaan. Veel strijd opleveren. Maar hij staat er niet alleen voor als kind van God, jong en oud. Hij is je helper. Zo hebben we dat ook gezegd. Onze hulp is de naam van God, die almachtige schepper van hemel en aarde. Hem, die almachtige God, mag je aanroepen, elke dag opnieuw. Met woorden, zonder woorden, dag en nacht, houdt hij spreekuur. Is hij er voor je? En je praat niet in het luchtledige, maar je mag beseffen en zeker weten, hij hoort je. Hij heeft aandacht voor je. De Heer luistert, zei David ook, naar het hulpgeroep van de rechtvaardige, het kind van God, dat het leven met hem serieus neemt. Geweldig is dat, om met die God door het leven te mogen gaan. Dus, die God, die sterke God, die almachtige God die je vader is in Jezus Christus. En dan nog tenslotte, wat mag je dan nog verwachten? De laatste woorden van onze tekst herhaalt God wat hij eerder tegen Abraham had gezegd. God zegt tegen Abraham dat op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, hij bij Abraham zal terugkomen en dat dan Sarah een zoon zal hebben. Nou, hoe reageerde Sarah op wat de Heer tegen Abraham zei, de woorden van onze tekst? Geschrokken ontkende ze dat ze had gelachen. En hierna zei God: ja, je hebt wel gelachen. Nu, we vernemen Genesis 21 dat Sarah zwanger werd en Abraham op zijn oude dag een zoon baarde. En dat vond plaats op de vastgestelde tijd die God Abraham had genoemd. De zoon van Abraham en Sarah ontving de naam Isaac. Abraham was 100 jaar oud toen de zoon van Abraham en Sarah werd geboren. God had dat grote wonder gewerkt. Het was niet dus voor hem onmogelijk geweest om dat wonder te werken. En dan die reactie van Sara. Wat zei ze toen? God maakt dat ik kan lachen. En iedereen die dit hoort, zal met mij lachen. En hierbij ging het nu om een vreugdevolle lach van Sara. Abraham en Sara waren heel blij om het feit dat ze een zoon uit de hand van God hadden gekregen. En dan komt het, gemeente, via de geboorte van Isaac plaveide God de weg voor de geboorte van de grote nakomeling van Abraham, Jezus Christus. De geboorte van Christus zou nog een veel groter wonder zijn. Is door iemand ook genoemd het wonder. Geboren uit een maagd. De eeuwige zoon van God. Abraham en Sara waren zo blij toen ze eindelijk vader en moeder mochten worden. Maar mogen wij nu niet erg blij zijn omdat Christus onze redder in de wereld kwam? Tijdens de komende kerstdagen hopen we opnieuw de advent, de komst van Christus in de wereld, te vieren. Hoeveel reden hebben wij nu om blij te zijn? Omdat we ook mogen geloven waarom Jezus in deze wereld kwam. Christus, de bevrijder van alles wat er telkens weer misgaat in ons persoonlijke leven. Struikelen op pad van Gods geboden, wat er in het leven van ieder van ons telkens weer is. Jezus, de redder van zonde en dood, de eeuwige dood, die het eeuwige leven voor je verworven heeft, verdient, zodat je ook uitzicht in dit leven mag hebben. Tijdens de kerstdagen staan we stil bij de geboorte van Christus. Maar het heilsfeit, dat komt steeds verder achter ons te liggen. En de dag van Christus terugkomst komt steeds dichterbij. Naar de grote advent van Jezus Christus mogen we uitzien, verlangen. In deze wereld. Waarin zoveel ellende telkens weer op ons afkomt. Rampen, ongelukken. Ga u maar verder. Zoveel narigheid in deze wereld. Soms dat als je naar de tv kijkt, dat je denkt, nou heb ik het wel gezien. Aangrijpend. Die taferelen die je soms ziet voor de televisie. Dat allemaal op deze wereld gebeurt. En toch op weg naar een volmaakte wereld. Waar dat allemaal niet meer voorkomt. En in de Bijbel heb je opnieuw weer te maken met die toezegging dat die nieuwe wereld er zal komen. Eens heeft God in vervulling doen gaan zijn belofte met betrekking tot de komst, de advent van Christus in deze wereld. Op God kun je aan. Je kunt op hem bouwen. Houd dat goed vast. God bedriegt je niet. Hij leidt je niet om de tuin. Grijp je dan aan zijn woord vast, dat woord dat spreekt over een nieuwe wereld die je mag verwachten. Je mag je daarin verheugen. Ook al gaat er zoveel mis in deze wereld en ook in je eigen leven. Het komt goed. Voor eeuwig. Een nieuwe wereld. Wanneer Christus terugkomt. Eens mochten kinderen van God verlangend uitzien naar de advent van Jezus Christus op aarde. Daarnaar verlangen. Nu, jongens en meisjes, broeders en zusters, laten we zelf nu verlangend uitzien naar de tweede komst van Jezus Christus in heerlijkheid, in glorie met zijn engelen. Hij heeft het toegezegd in zijn woord, ook die belofte. Ik kom spoedig, ik kom snel, snel. Houd het vast. Ziet uit, daarom, naar de komst van hem die het hoofd van de vrome voor eeuwig kronen zal. Amen. heeft zijn kinderen bekendgemaakt, zijn heilige wil, de 10 woorden van het verbond, de 10 geboden. En de Heer Jezus Christus die gaf van die geboden een samenvatting. We lezen Matthäus 22 versen 34 tot en met 40. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar om op de proef te stellen, vroeg een van hen een wetgeleerde: meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Liefde tot God en de naaste als de samenvatting van de wet van de Heer onze God. En dat mag het uitgangspunt zijn van ons leven, ook in dankbaarheid voor het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. We willen in aansluiting hierop met elkaar zingen gezang 23. Zullen de Heere danken voor de geboorte van de kinderen in de gezinnen. U hebt daarover gehoord in de afkondigingen. En nog dit, er werd ook afgekondigd in het gezin van broeder en zuster Dirk en Wieke Malda, zijn zoon geboren. Nu heb ik vanmorgen gehoord dat namelijk Wieke, die is vanmorgen vroeg opgenomen in het ziekenhuis vanwege buikpijn en koorts. We zullen ook haar een bijzonder opdragen aan de Heer, dat God het goed met haar mag maken. Verder nog een gebedspunt, een dankpunt voor deze morgen. De Stichting Kinderevangelisatie Werk Arnhem heeft namelijk ook een praktisch dankpunt voor het gebed in de ochtenddienst. Namelijk, na een lange zoektocht is er nu een geschikte parkeerplek voor de kinderwerkbus gevonden. En daar willen we ook de Heere God voor danken. Laten we nu de Heere God aanroepen in gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat we ons verbonden mogen weten als kinderen van u, die alwetende, die almachtige God, voor wie niets onmogelijk is. Zo hebben we dat vanmorgen gezien. God die wonder werkt. De Bijbel is het boek van uw wonderwerken. U laat telkens weer zien dat u er bent, die almachtige God, voor wie niets onmogelijk is. En voor ons zelf is zoveel onmogelijk. Ja, wij zijn elk moment in uw hand. We zijn diep van u afhankelijk. En we willen zo graag ons eigen leven uitstippelen. We maken onze plannen. En dat moet ook. Maar aan de andere kant, u regeert. Heere God, wij danken u dat we u telkens kunnen aanroepen in gebed. U alles vragen wat we nodig hebben. In allerlei opzicht. Dagelijkse levensonderhoud. In gezondheid en in ziekte. In strijd en moeite. We mogen u als onze helper kennen. Wat een rijkdom. Vader in de hemel, u geeft ons zoveel om dankbaar voor te zijn. We danken u ook voor de voorspoedige geboorte van kinderen opnieuw in de gemeente. Van Elise Jeditja IJzerman. Ook van Jonathan Joshua Bouwman. Van Egbert Christian Malda. U hebt alles goed gemaakt met de kinderen. We dragen in het bijzonder aan u op. Wieke, die vanmorgen vroeg in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Vader in de hemel, wilt u alles goed met haar maken? U bent de God die ook voor haar kan zorgen. Wilt u beterschap geven? Ook haar leven is in uw hand. Vader in de hemel, we danken u ook dat nu een geschikte parkeerplek voor de kinderwerkbus is gevonden. Na die lange zoektocht. Ook daarin bent u een God van mogelijkheden. U hebt die mogelijkheid gegeven. En daar danken we u voor. Vader in de hemel, geef dat we alle zo dicht bij u leven, jong en oud. U kent ons. U doorgrondt ons. U weet wat ieder van ons nodig heeft. Laten we u niet voorbij zien in de dagelijkse praktijk van ons leven. Vader in de hemel, die dagelijkse praktijk van het leven kan zo overweldigend zijn dat we er soms onder bedolven raken, lijken te raken. Maar Vader, geef dat we het bovenuit mogen zien en op u mogen zien. Dat we onze ogen op u mogen vestigen. U die in de hemel woont en troont, die ons ziet. Die alles van ons af weet. Vader, wij danken u dat we ook in deze tijd, adventstijd, weer mogen heen leven naar de kerstdagen. We weten aan de andere kant ook niet wat er allemaal zo zal gebeuren. Omdat Jezus Christus het ook heeft gezegd, ik kom spoedig. Omdat die dag van zijn terugkomst ook ons onbekend is. Zodat we ook een adventsgemeente mogen zijn. Heere, geef dat we ook verlangend uitzien naar de tweede, de magistrale terugkomst van Jezus Christus. Als rechter, als redder van uw kinderen. Heere God, geef dat kinderen van u, die u de rug toegekeerd hebben in de loop van de tijd, dat ze mogen terugkeren. Dat ze opnieuw u mogen dienen. Wilt u de ogen van veel mensen openen? Mensen die nu geestelijk blind zijn, die geen oog hebben voor de rijkdom van het evangelie, die aan Jezus Christus voorbij lopen. Vader in de hemel, we bidden u om de spoedige komst van Jezus Christus. Laten we dat steeds weer bidden. We bidden u voor die christenen die vervolgd worden om hun geloof. Geef standvastigheid. We bidden u voor de overheden, dat die het mogelijk mogen maken voor christenen om in vrijheid samen te komen. En we danken u dat u die mogelijkheid opnieuw geeft. Vanmorgen hier in vrijheid te kunnen samenkomen om te zingen. Tot lof van uw grote en heerlijke naam. Want dat wilt u, geprezen worden. Daartoe hebt u de mens gemaakt. Om te zingen tot lof van uw naam. Zoals de engelen dat doen. Met het uitzicht op de eeuwige lofprijzing van u. Van Jezus Christus, het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegnam. Heere God, hoort u zo ons gebed in zijn naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gave te geven voor het doel dat u is bekendgemaakt. En daarna willen we nog staande zingen opwekkingslied 60. Opwekkingslied 60 na de collecte. U mag nu naar huis gaan, na het ontvangen van de rijke zegen van de Heer. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Thank you.
U bent goed, voor mij, voor mij.